Hoofdstuk 4. Steekmuggenbestrijding in de praktijk. Door Marita Brax.
Het eerste hoofdstuk eindigde ik met de introductie van exotische muggen. Deze muggen zijn geschikte vectoren van virussen die dengue, zika en chikungunya veroorzaken, in tegenstelling tot onze inheemse muggensoorten. Vestiging van deze muggen is ongewenst en daarom hebben we voor deze exotische muggen, zoals de tijgermug, in Nederland een uitroeiingsbeleid. Dat is vormgegeven volgens het principe van integraal vectormanagement. Dit omvat een totaalpakket aan maatregelen die kunnen worden ingezet zoals preventie, inclusief aanpassing in de leefomgeving, surveillance, broedplaatsverwijdering en het gebruik van biociden tegen larven en volwassen muggen, maar ook voorlichting en onderzoek. Allereerst is het van belang om preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat de muggen het land binnenkomen. Daarom is er regelgeving van kracht voor import van risicogoederen waarmee de tijgermug vaak meereist, lucky bamboeplantjes en gebruikte autobanden. De bedrijven die zich hiermee bezighouden moeten maatregelen treffen, zoals het registreren, stickeren en droog opslaan van tweedehands banden uit gebieden waar de tijgermug voorkomt. Behalve toezicht op deze maatregelen is op deze locaties en op elke andere plek waar risicogoederen worden geïmporteerd, bijvoorbeeld luchthavens, een goed surveillanceprogramma essentieel. Het uitroeien is praktisch uitvoerbaar wanneer er kort na introductie mee kan worden begonnen. Vondsten van exotische muggen worden gedaan tijdens de inspecties door de overheid op hoogrisicolocaties zoals kassen, bedrijven die handelen in tweedehands banden, invoerhavens of door burgers in woonwijken. Alle meldingen worden volgens het draaiboek van het uitroeiingsprogramma afgehandeld. Steeds vaker worden tijgermuggen in woonwijken aangetroffen die met bewoners na een reis zijn meegelift. In de tuinen van woonwijken bevinden zich grote hoeveelheden geschikte broedplekken met stilstaand water. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om met regenwater gevulde emmers of niet afgedekte regentonnen. Ook plastic speelgoed of parasolvoeten met een klein laagje water kunnen fungeren als geschikte broedplaatsen voor de tijgermug. Het ingrijpen zelf, de bestrijding, bestaat allereerst uit het ongeschikt maken of verwijderen van mogelijke broedplekken. Alle losse bakjes waarin de regenwater blijft staan, worden weggegooid of droog opgeborgen. Waar mogelijk worden regentonnen of andere watervoorraden mugdicht afgesloten. Aan de eigenaren en gebruikers van de terreinen rondom de vindplek van een exotische mug wordt gevraagd deze broedplaats vrij te maken en te houden. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt een larvicide ingezet dat specifiek steekmuggenlarven doodt. Deze uitroeiingsprogramma's zijn de afgelopen 10 jaar al vele malen succesvol uitgevoerd. Rondom bandenbedrijven sinds 2010 en woonhuizen sinds 2016 is de vestiging van meegelifte tijgermuggen na introductie weer ongedaan gemaakt. De hulp van burgers en bedrijven is bij het opruimen van mogelijke broedplekken essentieel. Goede voorlichting speelt daarbij een hoofdrol. Alle woonhuizen en bedrijfspanden in een besmet gebied ontvangen een brief met uitleg. Ook is er uitleg op de NVWA-website en de gemeentelijke gezondheidsdienst, meer bekend als de GGD, is beschikbaar om vragen te beantwoorden. Burgers die zelf een exotische mug zien of denken gezien te hebben, kunnen die via de NVWA-website melden. Waarbij het belangrijk is een foto van een mug mee te sturen en de mug zelf te bewaren. Vervolgvondsten rondom plekken waar een exotische mug is gemeld leiden er regelmatig toe dat bij zulke acties honderden adressen worden bezocht. Ondanks de vele introducties is door dit uitroeiingsprogramma vestiging van de tijgermug tot nu toe voorkomen. Helaas heeft een andere exotische muggensoort, namelijk de Aziatische bosmug, zich wel permanent weten te vestigen. Deze muggensoort werd in 2012 voor het eerst opgemerkt in de gemeente Lelystad, in een van de honderden muggenvallen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Na verder onderzoek bleek dat de soort zich al had verspreid door de hele Flevopolder. Doordat deze mug al de juiste eigenschappen bezat om in het Nederlandse klimaat te overleven, de aanwezigheid van de populaties in dichtbijgelegen delen van België en Duitsland en het gebruik van bossen als leefomgeving is het te verwachten dat deze soort binnenkort ook andere gebieden in Nederland koloniseert. Inheemse muggen worden in Nederland zelden bestreden. Een enkele uitzondering betreft de loodgrijze malariamug. Deze woont van nature in boomholtes, maar gedijt ook prima in bijvoorbeeld oude gierkelders en grubstallen die niet meer in gebruik zijn en waar water in blijft staan. Op zulke plekken kan ernstige overlast ontstaan en het management van de bron is gewenst. Dit doet men door het water waarin de larven opgroeien uit de broedplekken te pompen en eventueel op te vullen met zand. Er wordt door overheden ook gewerkt aan het beperken van overlast door inheemse muggen bij de ontwikkeling van natte natuurgebieden. Bij projecten waar gebieden vernat worden voor natuurontwikkeling worden preventieve maatregelen genomen om overlast te voorkomen. Hierbij gaat het om het beperken van de hoeveelheid tijdelijke wateren waar muggenlarven door afwezigheid van predatoren goed in gedijen. Dit kan door het gebied droog of juist permanent nat te houden, waardoor het geschikt wordt voor allerlei andere waterinsecten en vissen die muggenlarven weer opeten. Om te zorgen dat volwassen muggen niet in woonwijken terechtkomen, moet er bij de inrichting voor worden gezorgd dat er tussen meer muggenrijke stukken en woonkernen een open gebied aanwezig blijft. Dat helpt overlast te voorkomen. Het aanleggen van bossages tussen de bebouwing en de nieuwe natuurgebieden is niet verstandig, omdat dit schuil- en rustplekken geeft waardoor de muggen makkelijker de afstand kunnen overbruggen. Hoewel er in de aanpak van muggenoverlast veel gemeenschappelijke elementen terugkomen, zijn er ook soort-specifieke maatregelen. Zoveel is nu wel duidelijk. Elke muggensoort heeft unieke eigenschappen. Om te weten welke muggensoorten waar in Nederland aanwezig zijn en of ze virussen bij zich dragen die schadelijk zijn voor de dier en de volksgezondheid, zijn er speciale surveillanceprogramma's die dit monitoren. In Nederland worden steekmuggen gevolgd door het Centrum Monitoring Vectoren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Want als er een nieuw binnengekomen exotische muggensoort of een muggenoverdraagbaar virus tijdig wordt gevonden, kan er een uitroeiingsactie op poten worden gezet. De meest handige methode om bloedzoekende vrouwtjesmuggen te verzamelen is met speciale muggenvallen die een gastheer nabootsen, door net als mensen en dieren CO2 uit te stoten en een lokstof te verspreiden, zoals octanol, een stofje in ons zweet en adem. Om CO2 te produceren verbranden deze vallen bijvoorbeeld propaan of worden ze gevuld met droogijs, dat is bevroren CO2, dat langzaam verdampt. Of worden ze simpelweg aangesloten op een gasfles met CO2. Omdat een hogere CO2-concentratie een aanlokkend karakter heeft, vliegen de vrouwtjes van de meeste soorten tot nabij de val, waar ze vervolgens door een ventilatortje naar binnen worden gezogen en in een netje terechtkomen. De mate waarin muggen reageren op de val verschilt per soort. Een kikkerbijtende mug toont bijvoorbeeld aanmerkelijk minder interesse voor dergelijke vallen dan de meeste andere muggensoorten. Kikkers stoten minder CO2 uit omdat ze veel kleiner zijn en koudbloedig. Ook op lokstoffen reageren muggen verschillend. Op die manier kunnen onderzoekers bepalen welke muggen ze willen verzamelen. Wanneer vooral mensbijtende muggen moeten worden bestudeerd, ligt het voor de hand de lokstof in de val daarop aan te passen. Een andere methode voor het inventariseren van steekmuggen is het aanbieden van bakjes water aan muggen die hun eitjes willen afzetten. De zogenoemde ovipositievallen werken niet voor steekmuggen die hun eitjes op vochtige oevers leggen, maar kunnen voor specifieke soorten een heel goed detectiemiddel zijn. Er bestaan meerdere typen ovipositievallen. Het in kaart brengen waar een populatie van een bepaalde soort steekmug zich exact bevindt, gaat vaak het beste met het zoeken naar larven. Dit vereist dat de broedplekken wel te bemonsteren zijn, wat niet altijd even gemakkelijk is. Met een aquariumnetje een regenton bemonsteren is goed te doen. Maar een monster nemen in de Amsterdamse gracht of een moerasgebied is een heel ander verhaal. Er bestaat een hele reeks methoden om larven van steekmuggen te verzamelen, elk met hun eigen voordelen en beperkingen. Steeds meer gemeentes en ook bewoners zijn actief om de openbare ruimte en eigen terreinen te vergroenen en regenwater vast te houden, zodat het niet direct het riool inloopt. Bewoners worden daarvoor gevraagd om in hun eigen tuin bijvoorbeeld tegels te verwijderen en een regenton te plaatsen. Het is daarbij wel belangrijk om te voorkomen dat de regenton vervolgens niet een bron van steekmuggen wordt die de barbecue of nachtrust verstoren. Steekmuggen, zoals de huissteekmug en de grote steekmug, blijven relatief dichtbij hun oorspronkelijke broedplek. vaak maar tientallen meters ver. Dit geldt ook voor de eerder besproken invasieve tijgermug, die zich mogelijk in de toekomst in Nederland gaat vestigen. Muggenoverlast in de tuin wordt doorgaans veroorzaakt door broedplekken in diezelfde tuin of van die directe buren. Alle muggen uit onze omgeving verwijderen is een onhaalbare kaart. Er is wel een aantal mogelijkheden om minder muggenbeten te krijgen, hier en in het buitenland. In grote lijnen zijn er drie elkaar aanvullende strategieën. Zorg dat er minder muggen zijn rondom het huis. Dat kan door broedplekken te verwijderen of onbereikbaar te maken voor muggen. Broedplekken zijn plekken met stilstaand water in de tuin, bijvoorbeeld de regenton, plantenschotel, dakgoot en kinderzwembadje. Dit stilstaande water moet regelmatig, zeker iedere week, worden weggegooid en vervangen door schoon water. Het aanschaffen van een regenton die muggendicht is, scheelt weer een broedplek. Een amfibievriendelijke vijver met schuin aflopende oevers, voldoende vegetatie en aanwezigheid van dood hout is daarom niet alleen een goed idee voor een gezonde amfibiepopulatie, maar voorkomt ook overlast door muggen. Verder is deze omgeving aantrekkelijk voor andere waterdiertjes die het op muggenlarven hebben voorzien, zoals libellenlarven, bootsmannetjes en waterspinnen. In andere delen van de wereld worden vissoorten zoals guppies en muggenvisjes speciaal uitgezet voor het kleinhouden van muggenpopulaties, bijvoorbeeld in ondergrondse waterreservoirs in het Caribisch Nederland. Strategie nummer 2 is dat je moet zorgen dat de muggen niet binnenkomen. De meest effectieve manier is deuren en ramen te voorzien van horren. Citronella of muggenplanten, de geurende geraniums die ieder jaar in kwekerijen en tuincentra ruimschoots te koop zijn, weren zeer weinig of geen muggen. Of en hoe groot de invloed van citronella geurkaarsen in een ruimte is, in het op afstand houden en voorkomen van muggenbeten, is onbekend. De derde strategie is dat je zorgt dat de muggen je niet kunnen of willen bijten. Door meer bedekkende en dikkere kleding te dragen, maak je het voor de muggen al lastiger om te bijten. 'S Nachts onder een klamboe slapen helpt. Verder zijn muggen niet zo dol op luchtstromen, dus het kan helpen om een ventilator op het bed te richten. Muggen zijn ook te foppen. Muggen komen op geur af en dit kan tegen ze gebruikt worden. Zo zijn er doeltreffende anti-muggencrèmes ontwikkeld die lichaamsgeur maskeren. In Nederland zijn 81 insectwerende middelen geregistreerd. Al deze producten bevatten een van de volgende vier actieve stoffen. DEET, icardine, een stofje genaamd IR3535 en citroen eucalyptusolie met actieve stof citrodiol. DEET en icardine zijn de meest effectieve middelen. Icardine is geurloos en tast geen plastics of synthetische stoffen aan. Citronella is een essentiële olie die wordt geproduceerd van de bladeren en stengels van citroengrasplanten. Smeren van citroengrasolie op de huid is bewezen effectief in het weren van muggen, mits zeer regelmatig opnieuw aangebracht. Om effectief te zijn moet de huid elke 30 tot 60 minuten opnieuw worden ingesmeerd. Dat is lastig, maar citroengras is een niet-toxisch natuurproduct en heeft volgens het Europees Milieuagentschap geen bekende lange termijn effecten. Ook al zijn deze middelen bewezen effectief, ze zijn nooit volledig beschermend. Bij grote blootstelling is er zeker nog kans dat muggen zullen bijten. Verder kan de last van het gezoem worden opgelost door 's nachts oordopjes te dragen. Maar dat helpt natuurlijk niet tegen de beten. Alles geprobeerd en toch muggenbulten? Niet iedereen heeft last van jeuk. Mensen kunnen verschillend reageren op een muggenbeet of specifieker op het speeksel van de mug. Ons lichaam ziet dit als een lichaamsvreemde stof en wil het opruimen. Het immuunsysteem maakt daarvoor de stof histamine aan. Daardoor neemt op de plek van de beet de bloedtoevoer en het aantal witte bloedlichaampjes toe. Histamine stimuleert plaatselijk de zenuwen, waardoor de plek gaat jeuken. Een muggenbult is dus het resultaat van de reactie van het immuunsysteem op de lichaamsvreemde stof. Jeukbestrijding werkt ook tegen krabben en wrijven, dat de jeuk en de bult alleen maar doet toenemen. Wat het beste tegen de jeuk van een muggenbult helpt, blijft persoonlijk, omdat het afhankelijk is van het huidtype en het afweersysteem van de huid. Algemene tips zoals deppen met ijsklontjes, alcohol, azijn of zout helpen tijdelijk of niet. In het volgende gaan we in op bepaalde opmerkingen en of het een feit of een fabel is. Hierbij de eerste. Muggen vinden sommige mensen lekkerder en die worden veel vaker gestoken. Dit is een fabel, tenminste als je het heel puur bekijkt. De ene mens is niet lekkerder of heeft een dunner huid dan de andere. Misschien worden deze mensen door hun lichaamsgeur en CO2-uitstoot wat makkelijker gevonden door muggen. Een andere factor is dat sommige mensen veel minder last hebben van muggenbeten, doordat ze weinig of geen muggenbulten ontwikkelen, waardoor het lijkt of ze minder gebeten worden. Een andere is dat er meerdere muggenbeten bij elkaar van één mug kunnen zijn. Dit is een feit. Wanneer een vrouwtjesmug tijdens een bloedmaal wordt verstoord, kan ze direct opnieuw bijten om voldoende bloed te verzamelen. Meerdere beten vlak bij elkaar kunnen dus van dezelfde mug zijn die steeds werd gestoord. Maar ook van meerdere muggen. Muggen doen ook vaak proefboringen, terwijl ze over de huid lopen op zoek naar een goed plek om bloed te tappen. Ook daardoor kan één mug meerdere muggenbulten veroorzaken. Een andere opmerking die veel wordt gemaakt is dat muggen komen op licht af. Dit is eigenlijk een fabel. Steekmuggen worden niet aangetrokken door licht, maar soms wel door de warmte van de lichtbron. Ze hebben wel een beetje licht nodig om hun omgeving te verkennen. Muggen die rond een lantaarn zwermen zijn vaak mannetjes en andere vliegachtigen. Ze gebruiken het licht als baken in de omgeving om hun vrouwtje te lokken. Een ander veelgehoorde opmerking is: muggen zitten vooral rond je oren. Dit is een fabel. Muggen komen op CO2 af die in de uitgeademde lucht zit. Die CO2-concentratie is dicht bij de mond het hoogst. En ook bij het oor nog redelijk hoog. Wanneer muggen dicht bij het oor vliegen, horen ze erg goed. En dat geeft al gauw het idee dat ze altijd daar zitten. Maar je weet dat je overal in het lijf gewoon muggenbulten kunt krijgen. Dus ze zitten niet alleen maar rond je hoofd. Dat laatste opmerking die we vaak horen is: de muggen in een muggenzwerm bijten niet. Dit is een feit. De zwerm muggen of vliegen die vaak 's avonds in de tuin dansen, kunnen grasvliegjes, dansmuggen of een zwerm steekmuggenmannetjes zijn. Ze behoren dan wel tot de orde van Diptera, twee vleugeligen, maar ze bijten allemaal niet.